90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden.
Autoweek, vol van auto's.
Welkom in 2023. We reden met de Honda Civic Type R, de Lucid Air en de Rolls-Royce Phantom. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom en voor jou ook een goed 2023.
Ja, insgelijks.
En ook al is het jaar al begonnen, wil ik toch even terugblikken op december. Want er kwamen nog wat auto's langs, zo vlak voor de kerstdagen, die we uiteraard nog niet besproken hebben. En dat sloot mooi aan op een mailtje die ik kreeg van Giel-Jan Koek. En die klaagde, ja, jullie hebben vaak over hot hatches, maar de Civic Type R is nooit genoemd. En nu staan wij open voor kritiek, maar dat vond ik toch een vrij belachelijke beschuldiging.
Ja, ik kan me herinneren dat wij volgens mij wel eens een keertje een hele aflevering hebben opgehangen aan de Type R.
Onder meer.
En ik kan me ook herinneren dat we iets geroepen hebben van als Porsche een hatch zou bouwen, dan zou het de Type R zijn. Zo goed is die auto.
Ja, en je moet wel heel erg hekel hebben aan een Europese autofabrikant om dat te zien als een belediging of
ja,
zo.
Nee, dat, ja, nee, over het algemeen weten ze bij Porsche wel hoe je een auto bouwt. Ja. Dus dat bedoelden we als compliment, voor het geval dat het nog niet duidelijk was.
En voor mij hebben we heel vaak tussendoor nog wel eens genoemd van de Civic Type R is eigenlijk wel een van de beste, zo niet de beste hot hatch die er is en zo.
Daar ben ik volgens mij nooit heel oneerlijk over geweest. Nee, zeker niet.
En nu is er even goed nieuws voor Giel-Jan, want Marco, vlak voor kerst reed jij met de gloednieuwe Civic Type R.
Ja, nou en dan speciaal voor Giel-Jan zal ik me zwagen een uitspraak die ik echt maar heel zelden doe voordat ik een auto in een vergelijkende test heb gehad. Maar de nieuwe Civic Type R is de beste hot hatch die ooit gebouwd is door welk merk dan ook. Dus.
Nou ja, dat is nogal een statement. Want er zijn best wel wat goede hot hatches door de eeuwen heen gemaakt.
Zeker. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Maar het is, je voelt gewoon vanaf het moment dat je voor het eerst zeg maar de koppeling bedient, voel je meteen hoeveel kennis en vakkundigheid en tijd en liefde er in die auto gestoken is.
Ja.
En nou, zoals je zegt, er zijn heel veel goede hot hatches gemaakt. En ik vergeet ook niet de Megane RS'en van bepaalde generaties.
Focus RS'en. Ja.
Focus RS'en. Maar dit is zo'n zeldzame auto waarbij je één keer instuurt en dan weet je ook meteen wat die auto kan.
Ja.
En de introductie was op het circuit van Estoril. Nou, het is best een hele snelle baan. Je bent er ook wel eens een paar keer geweest. En het is gewoon zo'n auto, je gaat één keer door de bocht en bij de tweede bocht weet je al gewoon, dit is het aanrempunt. Het kan geen centimeter later dan dit. Dit is gewoon het punt. En dan rem je en je komt precies met de juiste snelheid die bocht in. Dat nog net zo die achterkant een beetje omkomt bij het insturen, zodat hij makkelijk om zijn as gaat draaien. Je weet ook meteen hoeveel gas je kan geven. Je weet meteen hoe je hem instuurt. Het is gewoon een masterclass in hoe maak je een auto voorspelbaar en daarmee ook leuk. Want je gaat er ook gewoon meteen hard mee. En omdat hij zo goed met je communiceert, is het ook op de openbare weg, waar je uiteraard nog niet de helft van het vermogen kan benutten, want 329 pk. Weet je, het gaat zo belachelijk hard dat je kunt er op de openbare weg in die zin niks mee. Maar dan is het nog een auto die heel erg weet te vermaken. Juist omdat hij continu met je aan het communiceren is. Hij is zo goed dat ik reed hier in Nederland met een Lotus. Niet lang daarna, en nou zijn de weersomstandigheden in Nederland uiteraard ietsje anders dan in Portugal. Maar dat je van die Lotus denkt, ik wou dat hij de besturing van de Honda had.
Ja,
Daar vond ik die auto veel beter aan. Zo goed is de nieuwe Type R.
Gaaf hoor.
En wat heel indrukwekkend is, hij moet 80.000 euro gaan kosten. Dus weet je, in Nederland ga je het nooit zien. Maar het is wel denk ik een van de weinige auto's onder de 100.000 euro die af fabriek zo goed op een circuit presteert. Dus dat je 5-6 rondjes echt gewoon snel rijdt. En dat de remmen wel een beetje, nou, het rempedaal wordt wat sponsiger. Maar je kunt nog steeds op hetzelfde punt remmen. En dan staat hij gewoon nog steeds stil voordat je de bocht... Stil, dan ben je nog steeds op het tempo waarmee de bocht in wil. En dat is, weet je, zelfs iets als een Megane RS. Na 5-6 rondjes krijgen de remmen het echt heel zwaar.
Ja, ik wil zeggen, de RS-modellen is een van de weinige. Een Clio'tje dan misschien, wat die gewoon veel lichter is, zullen maar zeggen. En nou, onder 100.000, misschien, nu net niet meer misschien, maar de allergekoopste instappen Boxster of zo, hè?
Ja, inderdaad. Maar dan heb je toch alweer een iets ander segment te pakken.
Ja, gaaf hoor. Goh.
En 80.000 euro en dan heb je gewoon een auto die verder helemaal compleet is. Het is, ja, weet je, niemand gaat het uitgeven. Maar Nou, je weet gewoon bij Honda hoeveel liefde ze hebben voor de techniek. En als je op een gegeven moment PowerPoint-presentaties krijgt over hoe de schakelstangen gewijzigd zijn en hoe de schakelaccuratesse en de schakelweerstand in het patroon daarmee 15,5% verbeterd is, dan weet je gewoon, dit soort gasten vind je nergens anders ter wereld.
Nee.
Echt nergens anders.
Nou ja, Porsche.
Ja. Ja, maar zelfs daar gaan ze niet zo diep op de techniek in. Dit zijn er gewoon echt slides met een X en een Y-as en dan kon je zien, dit is de oude en dit is de nieuwe.
Ik
niet
de techniek zelf, maar de presentatie,
ja.
Zeg maar.
Ja, maar dat ze daar ook in willen meenemen,
even,
weet je wel?
Ik weet er één niet om het dan te kunnen overrulen of zo, maar het is echt Ferrari. Want daar heb ik al sheets aangezien over geluidsintensiteit en frequenties die samenvallen. En dan zit je naar een ding te kijken dat je denkt, ik weet niet welke wiskundige, scheikunde, atoombom, Oppenheimer-formule dit is. Maar iets met hoe de motor klinkt.
Ja,
dus alleen over het geluid,
dat deden ze bij de 296 GTB inderdaad destijds ook. Daar gingen ze precies dan laten zien, hier zitten de frequenties van de nieuwe V6. En daar zitten de frequenties van de oude V12.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat het bijna hetzelfde is.
Ja.
Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar dat is inderdaad een beetje hetzelfde niveau aan
neurderigheid. Gasrespons van de motor bij zoveel turen, hoeveel gas, hoeveel milliseconden, dat soort dingen.
Nou, We hebben alle, blades van de turbine in de turbo hebben we herzien. En daardoor is de gasrespons nu 0,75. 70% sneller. Weet je? Je denkt, oké, gasten, dit is echt gewoon next level.
Ja. Maar leuk, man. Kijk, we zijn niet, nou ja, de beste ooit, kan ik zeggen, ben verbaasd, maar verbaasd groot wordt dat, hè, van ben ik wel een heel nieuwsgierig naar die auto, want ik heb hem dus niet gereden, maar ik heb ook de nieuwe, gewone Civic nog niet gereden, die ook nog maar net op de markt is. Daar was je bijna vergelijkbaar enthousiast over.
Zeker. Om hele andere, maar om andere redenen.
Ja.
Maar nee, die basis
stuurde ook goed.
Ja, zeker, zeker, ja.
En wat ik begon daar wel vaker gehad. Ik heb ook een jaar geleden de Civic Tourer volgens mij ooit gedaan. En toen zei ik in de video ook, wat ik vooral afvraag als ik een Civic rijd en ik stuur iets en ik schakel wat. Waarom lukt Honda wel iets als kleine autofabrikant wat hele grote autofabrikanten niet lukt?
Oh, bijvoorbeeld, kleine fabrikant. Honda is wel echt, kijk, hier in Europa, PR-technisch doen ze het hier niet zo handig. Maar elders in de wereld is Honda natuurlijk wel echt een megamerk.
Nee, oké, maar hoeveel auto's met handbak leven ze in Amerika?
Nee, fair enough.
En dan rijd je Civic en is het zo'n beetje de beste handbak op de markt van een merk wat... En dan denk ik, in Europa, wij schakelen wat af. Inmiddels al wat minder trouwens, statistisch gezien. Maar dan denk ik af van, wat loopt de rest nou te kloten als je Honda laat zien hoe het moet?
Ja.
Nee, ongelooflijk.
Ik heb in de video van de Type R ook geroepen, als elke fabrikant een handbak zoals deze in het gamma had, dan was de automaat al lang uitgestorven. Want het is echt gewoon een bak die voor je eigen plezier en genot bedient.
Ja.
En het is gewoon heel knap. Ding zit supergoed in elkaar. Prestaties zijn echt knettergoed.
Is motor ook een beetje lekker nog? Beetje dat hoogtoerige, ondanks de turbo?
Hij heeft nog steeds een beetje dat VTEC karakter. Dat hij de 4000 ineens oppakt. Dat je denkt van, je was op halve kracht bezig.
Ja.
En dat maakt het wel, dat maakt het gewoon bijzonder.
Gaaf.
Het is echt een, voor een turbomotor heeft hij ook een hele korte slag. Dus die motor wil ik gewoon echt graag toeren draaien. En dat maakt hem allemaal, het is een auto die gewoon heel erg interactief is. En dat de prestaties dan cijfermatig heel bescheiden zijn. Want ik bedoel, weet je, voorwielendrijving, handbak. Dus,
ja, nou, okay. Je de 0 tot 100 is een papier laag.
5,4 geloof ik of zo. Ja. Dat is sneller dan dat kan ook gewoon niet met voorwielendrijving.
Nee, het gaat om de tussensprint meer natuurlijk.
En ja, dan, Maar ook de manier waarop hij het aan de grond krijgt. Het is echt bij vlagen denk je van, weet je zeker dat er niet ook nog een aandrijf als naar de achterwielen zit?
Gaaf.
Weet je het echt heel zeker? En dan gaan ze hem ook nog homologeren op Pilot Sport Cup 2 semi-slicks. Ik denk als je die eronder legt en je komt op een track day, word je de nachtmerrie van iedere gestript BMW'tje, denk ik.
Leuk.
Want het is echt wel heel serieus spul.
Gaaf, man. En wat weet je al wat je erbij gaat halen, TST? Wat zou je plan zijn op papier? Nou
ja, gaan? Dat is een goede. Een Golf GT Clubsport, denk ik.
Ja.
Dat is de enige voorwielaandrijving, benzine turbomotor, wat nog een beetje in de buurt komt. Want de i30N is na de facelift met stille trom vertrokken. Ja, Focus ST is geinig, maar komt 50 pk tekort. En is ook gewoon, weet je, de hardware daarvan is... Het is leuk als je een keertje hard gaat.
Mm-hmm.
Maar als je daar 4 keer hard mee komt aanremmen op een circuit, dan is hij gewoon helemaal overkookt.
Het zou eigenlijk een vijfde generatie Megane RS moeten zijn, hè? Maar dat is klaar.
Ja, dan zouden ze veel mooie dingen moeten zijn. Ja, Peugeot GTI bijvoorbeeld.
Ja, maar dat ook nooit gaan. Maar Megane RS meer omdat hij door de eeuwen heen wel een beetje de top was.
BMW 128 Ti.
Oh ja,
komt ook wat vermogen
heb ik niet gereden, maar was jij wel enthousiast over.
Maar is wel een goed ding, ja. Ja, dus dat zou zo'n beetje de enige
zijn. Civic wel vaker het Japanse BMW genoemd. Dus niet zijn... Civic Honda bedoel ik dan, sorry. Honda,
Dan is BMW, is dat nu het Europese Honda. Honda.
Ja, goed. Ja. Nou, leuk man. Ik ben erg nieuwsgierig. Dus hij gaat per direct mijn to-drive-lijst. Want zo lyrisch zien we jou ook weer niet zo vaak. Dus dat... hoe zou ik dat eens netjes formuleren? Maakt het erg aanlokkelijk idee om ook een keer mee op pad te gaan.
Nou, dat moet er
gaan we doen.
Zijn.
Wanneer komt hij in Nederland?
Dat is een goede vraag. Als het goed is, het eerste of tweede kwartaal van dit jaar. Maar goed, de introductie was oorspronkelijk gepland voor augustus vorig jaar. En ik reed hem uiteindelijk pas in december. Dus,
ja, goed. Ja. Ik ruim toch liever als het een beetje droog is op de weg en minder koud. Dus.
Oh, hoe kouder hoe liever. Lekker, semi-slicks eronder. Hè?
Gaan we door. Want toen jij met de Civic op pad was, was ik ook op pad. En wel naar San Francisco om daar te rijden met de Lucid Air. En dat was een erg interessante trip waar wel veel over te zeggen valt. Voor wie het niet weet, Lucid is een nieuw Amerikaans automerk, wat alleen maar elektrische auto's maakt. En ze zijn heel wat van plan, want ze mikken op het absolute topsegment, zoals heel veel startende merken claimen te zijn. Maar Lucid is inmiddels wel wat verder. De eerste auto's zijn inmiddels afgeleverd in Nederland. Ja,
ik heb gehoord van een luisteraar dat ik niet meer mag vertellen dat ik in het Gooi woon. Maar ik woon dus in het Gooi. En
laat daar
net de eerste showroom van Lucid in ons land zijn geopend.
Ja, het service center officieel.
Ja. En Sajan genoeg is een oud BMW-pand.
Ja.
Dus, dat geeft wel een beetje aan. Maar ze...
Het is sterker nog, het eerste service center van Europa.
Moet je nagaan.
Ja.
Nou, en dat allemaal in het Gooi, waar ik dus woon.
Ja, oh, een heel zin. Dat is in het Gooi, hè?
Ja. Maar jij mocht even in de keuken kijken.
Ja, ze hebben een hoofdkwartier zit daar. Ja, ik was erg onder de indruk. En als je overspoeld wordt met allemaal enthousiaste feiten, is het natuurlijk wel een beetje onze taak daar iets wel doorheen te prikken en niet te denken. Maar sommige dingen kloppen, andere ook niet trouwens. Daar dan later meer over. Maar beginnen met wat klopt, dat is de cv's van de mensen die werken. Want het zijn niet allemaal wat mensen die zeggen, nou, ik heb niks met auto's, maar we gaan ook wat doen. Maar ze hebben dus gewoon elders de boel leeggekocht, wat vaak goed werkt. Kijk naar Hyundai en Kia, zeg maar.
Er zitten ook wat oude Tesla-mensen, toch?
Dat is de basis. De CEO, die was er helaas niet toen ik was niet gesproken, is een Welshman. En die werkt voorheen bij Tesla. Was daar de hoofdverantwoordelijke voor het ontwikkelen van de Model S. Want Elon Musk heeft er wel veel geld achter gepompt, maar is natuurlijk niet de technisch hoofdman. Hè? Meer zullen we zeggen de man die de geld inpompt en met een open visie tegemoet trad. Maar de echte techniek, nou, dat is meneer Rowlandson, die dus nu CEO van Lucid is. Zijn onderknuppel was een Duitse man die dus meer echt, het is maar zeggen, niet hoofdverantwoordelijk voor de techniek, maar daadwerkelijk de technische man daaronder.
Ja.
Die is nu dus de hoofd, de vice president van Technical Innovation, zullen we maar zeggen. Zijn exacte titel noem ik nu niet goed hoor, maar de hoofdtechnisch verantwoordelijke man. Dus is een Duitser die dus ook eigenlijk de techniek van de Model S heeft ontwikkeld. Die doet dat dus nu bij Lucid. Ik kon allemaal precies vertellen waar Lucid voorloopt en het ook laten zien op de rest. De hoofddesigner, die heeft onder meer bijvoorbeeld de laatste Mazda MX-5 ontworpen. De hoofd vice president voor Dynamics, dus voor het rijden. Jaguar Land Rover onder meer, de hele F-Type lag onder hem. Waarbij hij zelf al, ik kan zeggen, F-Type niet meest scherpste auto in de stal. En hij zei zelf toen daarvan, ja nee, we waren helaas... verbonden, of hoe noem je dat, verplichte platform van de XK te gebruiken. Door. Dus we wisten al snel 9-11 onhaalbaar te zwaar, dan maken we hem maar leuk. En denk ik, ja, dat klopt wel. Ja, dat zei hij zichzelf. Maar het zijn dus allemaal mensen waarvan de cv's wel klopt. En het eindresultaat van de R was inderdaad bijzonder indrukwekkend. Het is een auto, ja, ze mikken zelf een beetje op S-klasse, wat ik een beetje hoog in vind gezet qua afwerking en zo.
Dus.
Ja, maar ze denken ook S-klasse rijders dan over te kunnen halen, omdat de range heel goed is. Want je gaat tot dik 800 kilometer WLTP, zeg maar.
Oh, dat is wel netjes, ja.
Ja, met iets van 112 kilowattuur. Dus hij is ook ontzettend zuinig, minder dan 15 kilowattuur per 100. Hij heeft een 900 volt systeem, wat we nog verder nergens zien. Hij kan tot 350 kilowatt laden, wat we nog nergens zien. En er zijn heel veel merken, die hebben allerlei prototypes op beurzen en die strooien met dit soort cijfers. Maar bij Lucid rijden gewoon een paar duizend rond in Amerika. En dan vind ik ineens wordt het een ander verhaal.
Heb je ook aan de snellader gestaan, daar?
Nee.
Dat is jammer.
Maar ze zeggen inderdaad, hun klanten op online, kunt ook wel zien op socials, een beetje zocht van Lucid klanten die al dat laten zien dat ze wel boven de 300 uitkomen inderdaad.
Ja, netjes.
Dus dat is goed. Dus ze hebben met 900 volt een record, met de WLTP range een record, met snelladen een record.
En plus, hebben ze dan ook een beetje nagedacht over hoe dat heel blijft? Want zoveel snellaadvermogen,
nou ja,
mijn gevoel zegt dan, kan nooit goed zijn voor de
gezellen. Het scheelt dus dat ze met 900 volt werken, omdat je dan dus met lagere amperes kan werken, wat dus meer kwetsbaar is, waardoor het dus minder... En nou, zij hebben dan transformatoren die anderen niet hebben, want ze deden nog steekje naar Mercedes en BMW. Die zeggen, ja, dat kan niet, want alle basistechniek in de wereld met transformatoren is meer 400 volt. En ze zeggen gewoon, ja, nou ja, wij hebben gewoon goede transformatoren ontwikkeld die dat dan wel aan kunnen. Dus waarom ze dat elders niet kunnen, ja, dat snappen wij ook niet. Weet je wel, even zo prik, prik. Je kan alleen al een andere auto opladen via je Lucid Air met 11 kilowatt. Dus als je, dus je grapt, als je met je maat op pap en 10 Taycan heeft, dus dan bijna net zo snel, maar hij is dan twee keer zo snel leeg, dan kan je hem opladen met jouw auto.
Ja, ja. En oké, dat is op zich wel interessant. Maar is dat dan gelijkstroom naar gelijkstroom? Of vormt hij het eerst om naar wisselstroom, om het vervolgens in de Taycan weer van wisselstroom naar gelijkstroom?
Nee, dat is wisselstroom. Oké. Okay. 11, zeg maar zeggen, 11 kilowatt, drie fases, zeg maar.
Oké. Okay.
Dus ook die power omzetter waren ze erg over. Dan puur het rijden was gewoon echt heel goed. Het nadeel was, het was het hoogst van de regen toen ik daar reed. Een beetje bij die heuvels tussen San Francisco en de Oceaan, zullen we maar zeggen. Dus het was spekglad. Dus het, ik kon niet zo hard als ik droog had gewild. Maar de hele balans van die auto klopte. Hij is natuurlijk met 800 pk. Ik had de tussenversie, er is ook een 1100 pk versie. Ik reed maar 800 pk. Ongeveer net zo snel als een Taycan Turbo S op de sprint. Snel genoeg.
Vlotjes.
Zullen we maar zeggen, terwijl die wat meer comfort biedt en wat ruimer is. Dus ook dat klopte. En ik zag klachten online van mensen zeggen, ja, maar het kost 2 ton. Ja, dat klopt. Nou ja, Tesla begon ook toen met de Model S P90D en zo. De vanafprijs van het ding wordt waarschijnlijk een euroton. En over een jaar of 2, 3 komen ze dan met modellen eronder. Dus zeg maar Model Y, Model 3 concurrenten.
Maar een euroton en dan heb je de versie met 800 pk?
Nee, dan heb je uit mijn hoofd iets van 500 pk of zo.
Oké, okay. En het accupakket?
Wordt iets minder. Dan moet ik even spieken.
Ja, oké, okay, maar nou,
wel minder hoor.
Dan heb je niet die 800 kilometer WLTP, zeg maar.
Nee, oké. Okay. Nee, maar wel 500. Dus ik bedoel, voor een instappertje, zeg maar, 550 of zo. Dus dat zit goed in elkaar. Fabriek loopt dan in Arizona, komt een tweede fabriek in Saoedi-Arabië. Zeker een leuke plek, maar dat heeft iets te maken met waar een hoop van de investeerders zitten. Om niet te zeggen de grootste investeerder. Zit daar.
Vind ik op zich best in. Nou ja,
het Saoedische staatsfonds, zeg maar, is groot aandeelhouder. Maar het technisch klopt het. En de voorsprong zit hem in dingen als de elektromotoren die gewoon de helft wegen en qua formaat zijn van ook wat Tesla doet. En ze zeggen zelf, Tesla loopt al voor, maar wij zijn dan weer nog een keer een stap verder. Laat staan Mercedes, BMW. Het enige waar ze van het enthousiast waren ze GM. Chevrolet Bolt, zeg maar, liet ze zien. Zei hij, dit is echt wel indrukwekkende techniek. Wij zijn wel verder, maar als je ziet ten opzichte van de rest van de wereld.
Nou, dat vind ik op zich wel een groot compliment. Ja. Overigens, die Bolt, dat heb ik me wel eens afgevraagd. Want die kwam natuurlijk ook als Opel hier naartoe.
Ja.
Dat nooit een succes is geworden. Het was helemaal geen verkeerde elektrische auto.
Nee, nou ja, misschien toch een beetje interieur en zo. Hè? Het was heel erg GM ook. En dat is wel,
ja, of misschien zal het toch zijn geweest. Met de Ampera hadden ze natuurlijk ooit echt wat beloofd. En dat bleek het toch net niet helemaal te zijn.
Ja.
En dat de naam dermate heeft aangetast. Want eigenlijk was dat helemaal niet zo'n verkeerde auto. Maar goed, leuk dat ze dat bij Lucid in ieder geval ook zo zien.
Ja.
En wel een compliment naar General Motors.
Ja, en wat ik bijvoorbeeld niet wist, zeg ik eerlijk, want ik was een tijdje geleden bij Porsche om te rijden met die GT4 e-performance, hebben we het over gehad. En daar liet Porsche ook hun nieuwe generatie Formule E-auto zien, dus de derde generatie. En ze zegt ze heel trots, want er zitten nu niet één, maar 2 elektromotoren in, ook in op de vooras. En hij heeft toch 8-wielaandrijving, want op de vooras dient enkel als regeneratie. Dus dat je bij aanremmen natuurlijk met 800 pk gaan regenereren, waardoor je, ik geloof uit mijn hoofd, 40% van de stroom die ze in de race gebruiken, wordt opgewekt.
In de race,
tijdens
de
remmen. Maar die motor is dus van Lucid. Oh. Die leveren dat gewoon voor alle Formule E-auto's. Net als het accupakket van de hele tweede generatie. Maar dus het is meer dan gewoon een start-up. Dus ze weten wel wat ze doen als ze aan dat soort merken leveren. Nou, tot zover het goede verhaal. Wat het negatieve is, dat kijk, ik ben geen financieel analist. Als je mij alleen jaarscijfers van 200 pagina's voorlegt van een bedrijf en zegt, zoek even waar de fouten zitten hierin en waarom het niet deugt. Geen idee. Maar als ik dan de analyses lees en op YouTube kijk van mensen die er verstand van pleegt te hebben, dan is Lucid zo'n beetje failliet.
Maar dat geldt natuurlijk voor zo'n beetje elke start-up. Tesla is 10 jaar lang failliet geweest. En
exact. En die hebben het gered, maar wel zodanig dat zelfs Mercedes vreemd zijn aandelen verkocht, omdat die het niet meer zagen zitten. Hadden ze beter niet kunnen doen, zoals veel andere mensen, denk ik. Dus, maar dat van weten, want mensen klagen erover, nou, ik geloof er niks van. En als ik die aantallen zie, klopt het allemaal niet. Dan denk ik, oké, dat weet ik. Ik was daar om het product te beoordelen. Het product is heel goed. En voor een eerste model van een nieuwe autofabrikant is het zelfs bizar goed.
Oké, okay. Maar stel even, ik heb er natuurlijk niet mee gereden, maar stel je neemt inderdaad even die versie die alle records verbreekt, want dat is dan uiteindelijk even waar de punt van de speer zit.
Ja.
Is het 200.000 euro waard? Kijk naar het product, niet naar imago of restwaarde of weet je, service netwerk, want dat moet je ook allemaal maar
afwachten. Nou, dan ja. Als ik denk aan inderdaad de eerste prijzen van iets als een Tesla P100D en zo. Dat was ook voor mij 170.000.
Ja, maar neem even een EQS, een 53 AMG of zo. Dan zit je denk ik ook zo op de 2 ton als je de opties gaat aanvinken.
Nou ja, in die zin wel. Omdat die natuurlijk die range en snelladen dan niet haalt. Alleen het heeft totale afwerking van dat niet. Het is niet puur autotechnisch niet helemaal. Maar zo'n nieuw merk is net wat duurder. Omdat ze weten, de instappers die betalen dat. En dan kunnen we daarna met de prijs zakken. Dus ja, wat leuk is om te noemen, die reed ik niet. Ze hebben ook een toplabel gelijk met AMG en Audi RS en BMW M. Dat noemen ze Sapphire. Ze hebben dus nu 1 auto van de R Sapphire, maar het komt ook van een SUV. Die gaat Gravitate, komt er ook in van. Ze hebben een beer als logo, de Californische beer, hè, is tegenvanger voor het Ferrari paard, zeg maar. Dan moet ik even uit mijn hoofd doen, dan kan ik het in het script kunnen zetten. Voor mij, die heeft 3 elektromotoren, die ding van, met aan puur vermogen iets van 2000 pk. Dat krijgt hij niet naar de weg, want punt 1 kan de accu dat niet aan en punt 2 het rubber niet. Dan zou je zeggen, wat is het punt? Maar hun punt was dat hun eerdere topversie had in de sprint het probleem dat bij launch gaat natuurlijk het gewicht naar achter. Mm. Waardoor de elektromotor voor niet al zijn vermogen kwijt kon. Dus gewoon wat, nou dat is bijna niet te veranderen, want dat gewichtverplaatsing heb je. Dus hebben ze gewoon achter nu 1 megawatt aan power gezet. Dus hè, 1300, hoeveel? 96 pk, zeg maar. Dat in elk geval bij de start dat volledige vermogen gebruikt kan worden, zo'n beetje. Zeggen zelf meer dan 1200. Ik zal niet snel naar andere media verwijzen, maar als je even googelt, er staat een filmpje online van een van Amerikaans medium, waarmee ze de Sapphire een drag race doen tegen een Tesla Model S Plaid.
Ja.
En een Bugatti Chiron Supersport. En die R die veegt gewoon met beide dus de vloer aan. Het is onvoorstelbaar. Hmm. En daarna nog heeft de ene nog Ducati vier cilinder snel en dan wint hij ook van. Terwijl die Ducati een beetje de hele race, zeg maar, met zijn voorwiel 2 mm boven het asfalt rijdt, zoals een MotoGP-rijder zou doen. Dat ding is echt ziek snel.
Leuk.
En dat geeft ook wat aan waar ze technisch toe in staat zijn. Kijk, die moeten het ook wel doen zonder uit elkaar te vallen. Maar het is technisch gezien gebeurt daar wel iets.
Ja, dus de techniek is in orde.
Ja,
hoe zit
de auto ook. Zeg maar, de afwerking is zo. Ja? Veel beter dan wat Tesla ooit gedaan heeft qua afwerking bijvoorbeeld. Okay. Ja.
En als je dat vergelijkt met Audi, Mercedes, zeg maar...
Duitse afwerking staat hoger. Dus ze zeggen ook, zitcomfort van een S-klasse achterin. Daar ga ik zitten en denk, nou nee, daarvoor is materiaal te simpel. En de afwerking een beetje, de plastic en de zithoek niet goed genoeg.
Maar
en,
pak eens, ik denk dat van de traditionele Duitse premiummerk is BMW meestal de zwakste als het aankomt op...
Een 7-series mooier achterin.
Ja, okay. Ja.
Maar ja. Ik vind ook hun schuld, je moet ook niet zeggen, we bieden de luxe van de S-klasse. Dat is gewoon... Ja,
nee, dat is
we
heel
bieden de luxe van de allermeest luxe auto ter wereld. In het normale, hè? Los van Rolls-Royce. Denk ja, daar ga ik zeggen. Klopt niet.
Nee, oké. Okay.
Maar als je zegt, we zijn mooier dan wat Amerika te bieden heeft. Qua dikke Cadillacs. En ze zegt, ja, dit is mooier. Okay. Zeg maar. En beter afgewerkt. Dus ik ben benieuwd. Ik ben vooral benieuwd financieel en qua aantallen of ze gaan redden dit jaar. En wat ze zeggen ook, let wel. We lopen dus technisch voor met de Lucid Air. Maar we zijn onder, zeg maar, achter de schermen natuurlijk al veel verder. Terwijl dan heb ik gekeken wat Porsche gaat doen met de nieuwe Macan, die in 2025, 26 gaat komen. Dat loopt al achter ten opzichte van wat Lucid nu heeft.
Mm.
Dus
wel interessant. Nou ja, ja sommige merken, Jaguar, trekken dan hun conclusie en komen gewoon niet meer met de elektrische opvolger van de XJ.
Ja.
Dus wat dat betreft, ik ben heel benieuwd hoe ze daar bij andere merken naar kijken.
Ja.
Wat ik nog wel even wilde vragen, hebben ze dan ook een soort plan? Zo van in dat jaar moeten we ongeveer wel een beetje break-even gaan spelen?
Heb ik gevraagd, zegt ze, ja, dan verwijzen ze, ze zijn natuurlijk beursgenoteerd. Dus dan verwijzen ze gewoon naar de persberichten die ieder kwartaal worden gelanceerd. En dan heb ik weer niet expertise om daar met alle EBIT en andere financiële termen uit te zoeken wanneer ze precies denken dat okay. te zijn. Dan sprak ik wel toevallig met Niels van Roy, heel wat anders, de designer waarmee we wel samenwerken. En ik was net bij Lucid geweest en ik had erover een design. Is ook wel interessant iets, een beetje canopy-achtig is het allemaal. En dan zei hij, oh ja, hij had een keer gastcollege gehad van Frank Stevenson van McLaren. Toen hij nog in Engeland op de designschool zat, om het zo maar te noemen. Wat meer is dan gewoon een schooltje. En McLaren heeft ook een nieuw automerk begonnen. Het gaat op dit moment ook niet heel goed bij McLaren trouwens. En die had daar ook gezegd, ja, bij een nieuw automerk moet je eigenlijk 7 jaar lang moet je geld in bodemloze put gooien met een paar miljard tegelijk per jaar. En dan na 7 jaar kan je langzaam je vlies gaan afschalen om daarna een keer langzaam een keer zwarte cijfers te gaan schrijven, laat staan. Dus als je dat zo kijkt, Lucid op het goede pad.
Ja, okay,
dat miljarden verbranden lukt ze al.
Nou ja, en weet je, als de Saoedische staat erachter zit, ja, laten we het zo zeggen, voorlopig hebben we de olie nog wel nodig.
Ja.
En dus verdienen ze daar ook wel centjes mee.
Die hebben nog wat krediet extra liggen als Lucid meer
ja,
geld.
Ik vind het wel, ja. Ik vind het een slim plan. Van,
Nou, en wat me opvalt, heb ik bij Tesla aan het begin, en daar heeft Musk natuurlijk zijn eigen miljarden lang verbrand, maar ook een merk als Fisker. Weet je, de technische ideeën was oké, okay, maar ze redden het gewoon niet. Afwerking en zo was allemaal matig en ding. Want het kost gewoon te veel geld om dat goed te doen. En Lucid heeft gezegd, nou, dan stoppen we dus gewoon heel veel geld in. En is dus wel in één keer een soort van heel
nou ja,
goed.
Het is, en dat hebben we bij Tesla inderdaad wel eens gezegd. Maar we hebben het ook wel eens bij Hyundai bijvoorbeeld gezegd.
Ja.
Ik bedoel, ze hebben een aantal keer geprobeerd, hè, een beetje sportief, iets wat mensen ja. willen. En toen uiteindelijk kwamen ze met dat N. En toen hebben ze gewoon half Europa leeg gekocht.
Ja.
En zo'n beetje iedereen bij AMG en
BMW
ja. M die weg wilde, die is daar naartoe gegaan.
Ja. En iedereen niet weg wilde, want ze zei, ik wil niet weg. En dan, oké, okay, je krijgt 5 keer zoveel salaris.
Ja.
Wanneer gaan we mijn vliegtuig?
Ja. Ik kan wel. Wanneer vertrek ik?
Ja.
En ja, weet je, dan komt het uiteindelijk wel.
Ja.
En dat is wel de manier om het te doen. Maar je moet wel bereid zijn om inderdaad miljarden en miljarden erachteraan te gooien.
Ja.
En sommige, zoals ja, de Fisker Karma is daar denk ik nou, zeker het voorbeeld van. Technisch ontzettend interessante auto.
Ja.
Maar het is niet gered.
Nee, en afwerking was ook niet goed genoeg hè, voor dat segment. Want die was ook zo duur als ver over de ton en zo.
Ja.
Ook nog leuk om te noemen, want ik zie ook in de reactie veel mensen die dan klagen over dat hij zo duur is. Maar besef wel, ze zetten natuurlijk hoog in om eerst geld binnen te halen en dan komen de goedkopere modellen. Plus hij komt vooral zover omdat hij heel zuinig is. En dat kan je dus ook tegen die tijd doen met een auto met de helft van het accupakket, die dus nog heel ver komt en veel goedkoper is. Ook CW-waarde trouwens was de laagste score op de markt. minder dan de EQS. Net echt zoveel tiende net eronder. Oh, eigenlijk op één uitzondering is de Lightyear One. Nou, de vraag telt dat als productiemodel. Maar toch netjes voor nieuwkomer, die dus gewoon wel al als een WLTP-cijfers en scores en weet ik maar wat. Gewoon een CW-waarde, tak 0,19 zoveel. Ja, je kan beginnen zijn of niet. Ze doen het toch maar.
Ja, nee, met een slee van auto. Er, ja. Dus ik ben heel benieuwd.
Ik ook. Ik ook benieuwd in Nederland of de auto net zo rijdt als daar. Want we hebben wel eens met auto's gereden die dan toch een tikje anders rijden. Als je helemaal Nederland zijn, hè, dan de eerste testauto die werd aangeboden. Maar mijn eerste indruk was ik toch wel heel positief. Terwijl ik echt probeer daar kritisch naar te kijken.
Nou, ik ben oprecht benieuwd.
Ja.
En ja, zeker als het iets, en daar lijkt het wel op iets toevoegt wat niet al bestaat.
Ja.
Dan is dat
voor mij. Laat ik één technisch voorbeeld noemen dan. Als mensen zeggen, we hebben het erover. De elektromotoren hadden ze over. Is dat ze maken sowieso gebruik van die hairpin technology. De Porsche en Toyota, hè, die gebruikt het ook al. En Chevrolet ook al. Terwijl een Tesla Model 3 elektromotor is gewoon een hoop koperdraden in een ding gepropt zonder enige lijn. Maar zij hebben het dus zo bewust die koperspoelen in de elektromotor gedaan, dat ze volgens gingen meten waar de magnetische velden zitten tijdens het vermogen leveren. En daar vallen een soort zwarte gaten in waar dan eigenlijk net geen magnetisch veld is. En daar hebben ze direct naast de spoel de gaten geboord om de koeling te doen, zodat ze dichter tegen de motor kunnen koelen. En hoe koeler een elektromotor, hoe hoger het rendement. Terwijl je dus bij de elektromotoren van andere merken ziet, dus dat die koeling eigenlijk aan de buitenkant van de motor. Mm. Dus dat soort kleine dingetjes is dus waarom ze dus zo compact en op welk niveau zij dus een voorsprong pakt ten opzichte van niet alleen Porsche, maar ook bijvoorbeeld Rivian, waar ze daaraan gaven ook wel. Die zien ze als technisch hun meest serieuze concurrent trouwens. Om te zeggen dat die ook heel ver zijn, maar zij waren dan nog net wat verder.
Uiteraard.
Qua pk per kilo elektromotor, zeg maar. Maar dat is zo'n voorbeeldje van waar hun voorsprong dan op papier zou moeten zitten.
Leuk. Ja.
Dus dat. Dan gaan we door naar een ander merk, wat ook volledig gaat op elektrisch, al zou ik niet zeggen. Rolls-Royce.
Ja. Nou,
ook daar was ik op bezoek vlak voor de kerst, of nou van de laatste week van december, om te hebben over de Spectre, de Rolls-Royce Spectre, hun eerste elektrische model. En eigenlijk vooral nog over het design, want over de onderhoudstechniek laat ze nog niet zo heel veel kwijt.
Daar ben ik dan wel echt benieuwd naar. Als je weet dat, ik bedoel, dat dit moeten ze bij BMW, de eigenaar van Rolls-Royce, moeten ze ook weten dat dit soort fabrikanten bestaan en wat voor technologie die hebben. En ik bedoel, ze hebben die dingen zien rijden, ze weten de WLTP-waardes.
Ja.
En Rolls-Royce is het natuurlijk wel aan zijn stand verplicht om echt de allerbeste auto ter wereld te bouwen.
Ja, want nou, hij krijgt niet heel veel vermogen. Voor mij hebben ze dat al wel gezegd, maar
voldoende.
Ja. Nee, maar voor mij wordt minder dan 600 pk. Gewoon,
zo weinig.
Nee, maar ik bedoel, iedereen doet makkelijk. Hier heb je 1000 pk, dit en dat, en voor dat geld zou het kunnen. Maar voor hun was inderdaad genoeg is genoeg. En hoeft niet natuurlijk in 2,5 seconden naar de 100.
Nee, zeker met de Rolls-Royce niet. Want het is niet voor niets dat ze altijd zeggen voldoende. Hij moet snel zijn. Je moet altijd vooraan in de rij kunnen invoegen. Maar je moet vooral niet je passagiers misselijk rijden.
Nee.
Dat is nou net niet het idee van een Rolls-Royce. Dus dat lijkt me een hele verstandig. Maar ik ben dan wel heel benieuwd. Die Spectre, er moet iets aan die auto gaan zijn wat beter is dan alles wat bestaat. En alles wat de komende 5 jaar zal bestaan.
Ja.
Dan ben ik wel heel benieuwd hoe ze daar... Hebben ze daar iets over gezegd?
Nee, want het ging eigenlijk vooral... Het was met de designer konden praten. En die gaat het niet hebben over onderstel-techniek en zo. Dus het moet er vooral zijn stijl, afwerking en comfort, stilte aan boord, denk ik dan toch. En met het gewicht dat ze natuurlijk iets moeten gaan doen met onderstel. Om dat zodanig doen dat hij wel comfortabel blijft zonder dat het zwaarlijvig wordt natuurlijk.
Nou, daar kunnen ze natuurlijk profiteren van alles wat BMW in huis heeft. En die kunnen hele zware auto's echt heel erg goed laten rijden. Dus wat dat betreft een pluspuntje voor Rolls-Royce. Kon je ook kijken naar de Spectre?
Nee, hij stond er niet.
Jammer.
Dan mochten we plaatjes kijken en ook geen foto maken van de plaatjes die we te zien kregen. Dus we moeten doen met de plaatjes die Rolls-Royce zelf heeft verspreid. Maar het meest interessant is eigenlijk dat hij vrij veel spoilerwerk heeft. Dus diffuser achter, voorspoilertje, maar ook van die sideskirts, zullen we maar zeggen. Die zelfs benadrukt zijn door een zilveren strip erop. En dat heeft geen enkele andere Rolls-Royce. Die hangen eigenlijk allemaal over het onderstel heen. Het heeft ermee te maken, wat ik niet wist, maar dat in China zijn blijkbaar strenge eisen aan de CW-waardes van een elektrische auto. Dus die moet onder een bepaalde grens zitten. Dus de Spectre is ook 0,25, wat geen enkele andere Rolls haalt. En dat hou ik alleen met een beetje spoilerwerk. Maar dat zal dus vanaf nu ook elke nieuwe Rolls wel gaan krijgen, zei de designer, want bij elektrisch moeten ze wel. En hij zei zelf dat hij blij om was. Want hij zegt, ik vind het gaaf. Want hij heeft dus ook de achterlichten zo gevormd dat het onderdeel is van de luchtstroom achter. En dat had hij nooit mogen doen van de bazen. Als hij niet gezegd, ja, maar het moet voor de CW-waarde eisen.
Okay,
dat is wel grappig. En daarom is hij zo anders dan bijvoorbeeld een Phantom Coupé was. Het is een beetje symbolische opvolger van de Phantom. Hij is ook zo groot. Ja, ik vind het echt best wel gaaf ding om te zien. Hij is wel vrij hip voor een Rolls-Royce eigenlijk. Maar goed, dat past bij de klantenkring.
Nou, en ik denk ook dat als er nou een traditioneel oud merk is dat heel goed een elektromotor kan hebben, dan is het wel Rolls-Royce.
Ja, helemaal eens.
Dus
V12 is voor de smoothheid. Hè,
ja, nee, ja, ja, absoluut. Niet voor het vermogen, want 100 pk per liter kwamen ze volgens mij niet eens aan. Dus dat is voor een turbomotor bijzonder laag.
Ja.
En alles op de souplesse, inderdaad. Ja. En dan is zo'n elektromotor natuurlijk alleen maar meer. Rolls-Royce heeft daarbij nog eens het voordeel. Het zal ongetwijfeld ook wel 2500 kilo of meer gaan wegen, maar ja.
Ja, de 3000, zeg maar.
Ja, het is een Rolls-Royce, dus echt nobody cares. Het enige waar ik wel heel benieuwd naar ben en hoe ze daar bij Rolls-Royce over denken. Ik zie een Rolls-Royce klant nou niet direct met een laadkabel in de regen rondlopen. Denken ze daarover van, ja, maar die hebben toch allemaal een chauffeur. Dus dan gaat de chauffeur opladen terwijl jij... Oké. Okay. Want met die Black Badge proberen ze juist heel erg de Rolls-rijder naar de bestuurdersstoel te krijgen, zeg maar.
Ja, nou, de Spectre moet wel in de Phantom Range gaan zitten. Het is ook een symbolische opvolger van de Phantom Coupé eigenlijk.
Mm.
Ik denk dat ze ook misschien dat je... de Rolls-rijder, die rijdt geen grote afstanden. Dus je blijft binnen steden. Kan je chauffeur laden. Of je hebt misschien tegen die tijd valet parking, inclusief laden en zo waarschijnlijk.
Okay.
Ik denk meer dat het die kant op gaat.
Bijzonder.
En ze maken ook geen zorgen over markt als India. Dat in een ander journalist vroeg, ja, maar hebben ze helemaal geen laadnetwerk. Zeiden ze, ja, maar wat denk je dat iemand in India met een Rolls, dat die van Mumbai naar Delhi gaat rijden? Dat is niet echt...
Die rijdt over zijn eigen parkeerdek.
Ja, en dan stuurt die vrachtwagen vooruit die dan laadstations moet aanleggen voordat hij er is, weet je al. Dat segment klanten.
Dan laat die vrachtwagen over achter zich aanrijden met een dieselgenerator achterin.
Ja. Dus, want ze gaan dus vanaf 2030 wereldwijd volledig elektrisch. Inderdaad, dus ook voor Dubai en ook voor Zuid-Afrika en ook voor Zang. Dus dat is wel interessant. Wist je trouwens dat Rolls-Royce de jongste gemiddelde koper heeft van de hele BMW-groep? Minder dan mini en BMW, ja. Een of 42 jaar.
Ja, ja, ergens verbaast me dat ook weer niet zo heel erg veel.
Maar jonger dan mini dus, hè?
Ja. Nee, ergens verbaast het me ook weer niet zoveel. Want je ziet toch ook wel heel veel mensen in die mini van een bepaalde leeftijd die dan een leuke auto voor erbij willen. Want ze zijn nog zo jong van geest.
Zeker, ja.
Dus dat verbaast me ook weer niet zoveel in die zin. Desalniettemin, ik heb het geld niet.
Nee. Nou ja, over geld gesproken, en dat is leuk instap, omdat ik toch bij Rolls-Royce was, dacht ik, nou, laat ik even een leuk blokje omdoen met de gefacelifte Rolls-Royce Phantom.
Tuurlijk.
Zoals Series 2, zoals ze zelf de facelift noemen. Want de koplampen zijn iets anders en het iDrive systeem is vernieuwd. Dat is het wel. En het leuke was, ik kon merken dat ik ouder werd. Want ik heb niet heel veel Rolls-Royce gereden in dit vak. De Ghost ik eerder dit jaar, wat ik misschien wel een gave auto vond. Maar ik reed in 2013 of zo met de Phantom Coupé van de Phantom 7 generatie. En dat vond ik toen eigenlijk geen klap aan. Dat ik dacht, ja, hij is heel week en hij komt helemaal uit de veren als je gas geeft. En waarom heeft hij geen turbomotor, die de Ghost wel heeft? En nu reed ik de Phantom 8 en toen denk ik, ja, ik snap het al wat beter. Het rust en zo wat het biedt. En dat is toch een soort leeftijdsdingetje, denk
ja,
ik.
Dus zou je denken, zou dat niet gewoon komen omdat het platform gewoon beter is?
Dat is zo, maar het concept, is het type rijden is hetzelfde. En toen dacht ik, ja, waarom koop je niet gewoon een S-klasse? En dat denk ik nu niet meer, omdat ik denk, ja, het is ook af. Ik snap het wel, ja, hoe zou ik dat verwoorden?
Je koopt wel iets.
Ja, ja.
Als je dan toch enorm veel geld gaat uitgeven, dan kun je net zo goed
en vooral extreem achterin. Maar wat ook scheelde, vond ik zelf, toen ik naar de Ghost intro ging in begin dit jaar, van de Ghost Black Badge, hebben we al verteld in de podcast, toen werd ik vervoerd van en naar het vliegveld in een Phantom. En zat ik achterin, logischerwijs. Maar ik heb wel eens achterin een Phantom gezeten, om eens te kijken hoe het zit, blablabla, maar nooit op lange afstand. Maar als je ineens een uur achterin een Phantom zit en je bent onderweg, dan valt ineens meer op de plek qua stilte aan boord. Dat je naast iemand zit, heb je gesprek en je hoeft je stem gewoon niet te verheffen, want het is gewoon stil alsof je in een geluidsdichte ruimte zit in plaats van op de weg. En dan kom je dus veel relaxer aan in plaats van bestemming, denk ik.
Zeker.
En we hebben ook wel eens achterin hè, bij een Audi A8 in de S-klasse gezeten. Zeker. Of een GLS. En daar heb je dat niet op dit niveau. En dan denk ik ineens, oké.
Okay, dit gaan we voor GTO doen. We gaan een achterbanktest doen.
Ja, maar dan moet je echt wel lang...
Ja, gewoon echt. Dan huren we een paar chauffeurs in en dan gaan we zelf op de achterbank zitten. En gewoon inderdaad een keertje... Want terwijl jij dit vertelt...
Dat vind ik een leuk idee. Vind ik een heel leuk idee.
Ik heb wel eens op de achterbank van een BMW 6-serie GT gezeten.
Ja,
toen zouden we naar Porto vliegen. Nee, we zouden naar Lissabon vliegen. Maar dat ging niet. Dus werden we omgeleid naar Faro. En moesten we, of andersom, dat weet ik niet meer.
Dus maar het is 2,5 uur
dan rijden. Dan zit je 2,5 uur inderdaad zit je in de auto. En toen werden we opgehaald door BMW met de 6-serie GT. Dat is de enige keer ooit dat ik dacht, dit ding klopt.
Ja.
Ineens snapte ik
de achterbank
auto.
Is geweldig. Ook de zithoek en zo. Ja. En
precies. Nou, dat vooral. Want het is natuurlijk net iets opgehoogde auto.
Ja.
Maar ook weer niet genoeg dat het een SUV is. En daardoor kom je op de een of andere manier op een hele relaxe zithouding. En je zit gewoon 2 uur lang op je laptopje.
Zo is je ooit bedacht, hè? De 5GT destijds.
Precies. Ja. Je wordt dus ook niet misselijk op de achterbank van zo'n ding. bedoel, ja, je moet niet op je schermpje gaan zitten gluren als hij net vijf flyovers aan elkaar
gaat. Nee, ja.
Maar zolang als hij gewoon lekker rustig rechtuit gaat, word je gewoon niet ziek op de achterbank. En ik word echt heel snel wagenziek. Bussenrit
zegt ook wel over de chauffeur, ik bedoel.
Zeker, dat helpt absoluut. Voorspelbaar rijden helpt een hoop. Ik kan bij professionele coureurs in de auto gaan zitten en dan word ik niet wagenziek. Terwijl ik bij Tante Truus, die dan op zijn hele rare manier pompend aanremt. En dan is het één stoplicht en ik ben meteen helemaal koersmisselijk. Ja. Dus het scheelt absoluut een hele hoop wie er achter het stuur zit. Maar zo'n auto heeft ook een bepaalde gewicht, maakt bijvoorbeeld ook een hele hoop uit. Te weinig gewicht is niet goed. Te veel gewicht word ik ook meteen wagenziek.
Ja.
Dus dit is een leuke test voor GTO. Dit gaan we een keertje doen. Ja. Beloofd. Maar wat wilde ik vragen? Oh ja, stel nou, je wint een keertje en de staatsloterij en de postcode loterij en de eurojackpot. En je hebt zoveel geld dat al zou je elke dag gewoon je open haard stoken met briefgeld, dan krijg je het nog niet op voor het einde van je leven. Zou je dan echt een Phantom kopen, niet een S-klasse?
Nou, ik vind het wel een leuke vraag. In die zin, als ik dus die twee... Nou, Phantom, ik vind Phantom zelf niet zo mooi. Maar dat is meer, persoonlijk vond ik, vind ik een Ghost.
Ja, of een Ghost.
Zou ik een verlengde Ghost of zo. Als ik hem zou kopen voor het achterin zitten, en is de vraag S-klasse of Rolls-Royce, dan wel de Rolls, ja. Kijk, als ik weet, ik ga zelf rijden, dan wil ik de S.
De Mercedes Maybach tegen een Ghost?
Nee, ook.
Ja?
Omdat achterin, dan, want als het gaat om het achterin gedeelte, ja? En zeker als je weet, je bent een keer met, laat zeggen, of een leuke date, of een zaakrelatie of zo. En je weet, je moet inderdaad een keer van, Faro zo niet zou komen, maar vliegt niks.
Frankfurt.
Van Amsterdam naar Frankfurt of zo. Dan is het verschil tussen een S-klasse achterin en een Rolls is echt groot.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dit verhaal gaan we zeker een keertje maken voor
GTO. Het is niet mijn type auto, want hij is nu vanaf in Nederland vanaf 610.000 euro, zoals ik hem reed, 7,5 ton. Zeg maar. Hij heeft dus ook geen concurrent, want de Mulsanne is weg en een Continental van Bentley of zo, of de Flying Spur heet hij dan nu, de kost de helft, weet je wel, als je voor paupers natuurlijk, en een Maybach ook. Het is not, qua prijs not even close. Je hebt alleen maar hypercars.
Ja, nee, de Mulsanne zat er inderdaad, en zelfs die was nog een stukje goedkoper, denk ik. Jeetje, 750.000 euro. Daar kan ik ook 2 dagen de cv-ketel voor aanzetten thuis.
Daar heb je zeker over nagedacht. Deze grap wou je zeker al 4 weken maken.
Nee. Hij kwam net op, maar ik dacht, ik ga hem wel maken. Gewoon omdat het kan.
Maar ik zou het nemen gewoon een S-klasse. Maar dat is meer als je zelf rijdt. Want S-klasse is overigens technisch verder qua gadgets en zo. Hè. Dat heeft die Rolls ook gewoon ouderwets qua dashboard. Dat vond ik ook een leuk detail. Wat ik eigenlijk niet gerealiseerd had. De reden dat een Rolls ouderwets oogt. Je kan dus wel iDrive, maar kan allemaal wegklappen, hè, de schermpjes. Is zodat hij niet verouderd. Omdat een Rolls-koper doet blijkbaar heel lang met zijn auto. Ja. Zomaar 9 tot 10 jaar, want gepersonaliseerd. En dat is meer een soort cadeautje. Dus je hoeft niet het nieuwste van het nieuwste te hebben. Maar dat zie je snel aan multimedia als iets verouderd is. Dus laten we niet zien, dan zie je niet dat hij verouderd is.
Nee.
Dat vond ik wel grappig.
Het lijkt me een hele goeie. Wat dat betreft denk ik ook echt dat we op een gegeven moment naar een situatie gaan waarin op de optielijst staan dan analoge tellers voor je auto.
Nou ja.
Dat zou ik nog aankruisen ook, want dan is je auto op een gegeven moment gewoon... Kijk naar het tellenwerk van een BMW uit de jaren 90.
Maar
je ziet wel dat het een oude auto is.
Ik zit nu na te denken trouwens over jouw vraag namelijk. Ik ga hem terugkaatsen, want jij zou je dan eerder een Rolls kopen dan een S-klasse met zoveel geld. Als jij inderdaad... Want kijk, als je 7 miljoen hebt, koop ik geen Rolls. En dan heb ik al 10 van dat geld moet ik aan mijn auto.
Ik moet
echt 50 miljoen of meer hebben voordat je dat gaat overwegen. Maar dat stel je hebt 100 miljoen... En dan heb je een aantal auto's. Ik vermoed dat er zomaar iets van met een GT3 of een R achterop bij jou in de garage komt. Ik noem wat ding. Misschien ook Carrera GT als je dan in dat soort dingen zit. We hebben wel wat leuke dingen. Iets van Ferrari met 12 cilinders of zo. Allemaal leuk. Maar je moet nog een. Je denkt, af en toe heb ik het wel druk. En ik moet ook nog een auto hebben waarin ik inderdaad 3 uur lang achterin kan zitten en ongestoord kan werken. En je hebt dus 100 miljoen.
Ja, ik zou het echt niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Maar misschien is dat ook omdat ik geen 100 miljoen heb. Maar ik zie mezelf niet de showroom inlopen en zeggen... ik wil een auto die ik technisch eigenlijk minder vind... en dan ga ik 2 keer zoveel geld aan uitgeven.
Ja, maar hij is technisch...
Dan ben je te veel...
Hij is dus technisch alleen maar minder qua gadgets. Want die heeft de Rolls niet. Omdat dat de mens... Een Rolls koper die hoeft geen... steengoed 3D multimedia scherm of zo. Dus, maar qua onderstel is natuurlijk wel... is het ook natuurlijk verwielsturing, 3-kamer luchtvering... actieve stabilisatoren. Dat heeft Phantom ook allemaal, hè?
Ja, ja. Dus, nee, ik zie het mezelf niet doen.
Maar blijf vragen, wat koop jij als jij iets in jouw wagenpark... van waarschijnlijk tegen die 15 auto's moet hebben... waarin je met iemand heel relaxed 400 kilometer achterin kan zitten... want je moet zelf werken?
Even ervan uitgaan dat het een nieuwe auto moet zijn.
Ja, ja, ja. Nou ja, maar ook gebruikt, waar
ik bedoel. Als het gebruik mag zijn. Als het gebruik mag zijn.
Maakt het uit dan? Komt er dan wel iets in de buurt wat jij niet
nieuwe... zeker wel. Zeker wel. Er zijn wel een aantal auto's gewoon omdat ik ze altijd mooi heb gevonden en ook altijd mooi zal blijven vinden. Een E38-7 serie heb ik hier ook wel eens benoemd in de podcast.
Nee, prima. Die koop je om zelf te rijden. Die koop je niet. Als jij dat geld hebt, ga je niet achterin een E38 zitten. Nou, omdat het veel relaxter kan. Zou je dat? Nee, maar als ja, je hoor, ja, ja. Hebt, en je wil een zakenrelatie die ook Rutte zegt. Ook weer wat zit er voor pauperstoelen?
Ja, maar ik heb toch geen zakenrelatie?
Want nee, maar dat is mijn vraag niet. Nou, verdraai je de vraag.
Nee, maar je stelt twee vragen. Je zegt enerzijds als je 100 miljoen miljard hebt, mm-hmm. dat is één. Kijk, als je de staatsloterij drie keer wint, dan hoef ik niet te werken voor dat geld. Dus ik hoef ook geen zakenrelatie te onderhouden. Dus het enige wat ik ermee moet doen is vrienden. Ik hoef niemand te imponeren. Behalve misschien mijn vrienden.
Dan moet je vrienden meenemen naar een golfbaan 300 kilometer verder of zo. Of je wil nou voor een
ja, nee, ja, nee hoor. Ik
vind wel, jij gaat de vraag nu aanpassen. Want jij wil gewoon heel relaxed. Nou, dat anders van...
Oké, als het echt een nieuwe auto moest zijn... Een nieuwe auto, hè, want je wil wel laten zien je brengen. Ja. Ik een Audi S8.
Van achterin is veel te hard, kan onderstel.
Nou joh, dat valt wel mee. Of tenminste, zo heb ik hem nooit...
Maar vind jij dus ook de... En dan ja, met de twee stoelen en niet de achterbank?
Ja, ik vind het gewoon een hele gave auto. Ja. Ook. En dat doet voor mij toch ook wel heel veel.
Ook als je vervoerd wordt. Dan vind je het feit gave auto's om te zien. Dan,
ja, zeker. Ja. Je stapt... Ja, dan... Ja. Ik denk dat ik dat zou doen. Eerlijk gezegd.
Oké.
Of een Porsche...
Zelf Panamera. Panamera. Ja. Ik zat zelf denk ik nog aan misschien toch een Range Rover namelijk.
Dat vind ik ook wel een goeie. Ik heb de nieuwe Range Rover nog niet gereden, dus ik moet dat...
Nee, maar de uitgaande was ook wel oké, dus het zit wel goed, denk ik. En dan, maar een verlengde Range Rover met dan de twee zit er achterin.
Zo'n long wheelbase.
Ja, en dan ja, met okay. en uiteraard over bij elk model de twee, niet de achterbank, maar de twee stoelen natuurlijk.
Ja. Nee, ik denk toch dat ik voor een Audi S8 ga.
Goh.
Ik vind het gewoon een tof ding.
Maar niet ook een verlengde Ghost of Mills, dat denk je
nee, het trekt me echt helemaal niet.
Nee, maar dat is maar je denkt niet dat je dan meer comfort, dat je beter ter plekke komt dan...
Nee.
Nou, dan de hoogtijd dat we toch een keer die achterbank testen.
Maar misschien, ik ben iets jonger dan jij.
Nee, maar dat scheelt wel.
En ergens toch, ik bedoel, jij hebt de 4 nu en ik nog niet. Dus misschien dat dat toch scheelt.
Ja.
Dat er ergens toch in dat stadium van je leven dat dingen dermate anders
dat worden. Dat je rust op meer gaat waarderen en zo. Ja.
Ja
maar ik zou een Cullinan bij mij bijvoorbeeld, is echt een no-go.
Nee. Een Cullinan absoluut niet. En als het dan een rol zou zijn, dan denk ik in de eerder inderdaad de Ghost. Die vind ik... maar ik vind het ook nog...
Een verlengde Ghost vierzitter is ook echt... Daar heb ik ook in gezeten. Namelijk, het was heen een Ghost en terug Phantom met mijn
Ghost. Ja. Dat zou goed. Ik dan nog eerder doen, maar ik krijg het gewoon niet... Nou, nee.
Maar ik zei roze, hè, dus hoeft geen Phantom te zijn. Want ik zou ook de Ghost doen, niet de Phantom. Ik vind Phantom ook te lelijk en te fors.
Zelfs die niet. Ik zit goed genoeg. Ik ben heel bescheiden. Een S-klasse is voor mij meer dan voldoende.
En ik heb een goede reden om de Ghost trouwens dan te kopen en niet de Phantom. Als jij achterin wordt gechauffeurd. Bij de Phantom moet je als een pauper zelf de deur open doen. Of jouw chauffeur. Terwijl de Ghost kan met een knop.
Kijk.
En die knop bij de Phantom zit er ook, maar alleen voor het dicht doen van de deur en niet voor het open doen van de deur.
Dan ben je
wel de loser bij de golfclub, hè? Als je dan...
Je eigen rolsdeur open moet doen.
Ja, achter, als je chauffeur niet op tijd is. En bij die Ghost kan met een knop inderdaad. Dat vond ik wel over een verschil.
Goed.
Nou ja, laten we terugkomen op die test een keer. Hier, voor iedereen die zegt dat we alleen maar sportwagens hebben. Hè?
Ja, hier. Nou hier. Geen sportieve vezel. Ja, behalve die Audi S8 dan. Maar gaan geen sportieve vezel.
Gaan we vanaf het veel uitlopen inderdaad maar even door met de vaste rubrieken. De laatste keer in 2022 was Stefan R. om het jaar af te sluiten. Zie je bij de rubrieken. Die noemde alweer leuke dingen trouwens. Een van de gare rallygolf uit begin jaren 90. Speciale motor, wat alleen Stefan kan noemen. Er waren er maar 16 van met die motor en zo. Heerlijk. Voor zijn to-drive list. Ik noemde die keer daarvoor de Escalade. Niet dat ik heel fan ben van die auto, maar hij wordt zoveel berept dat ik denk, nou, we toch eens proberen. Maar dat maakt jouw beurt. Welke auto wil jij nog een keer rijden?
Nou, dan ga ik voor de vijfde en tevens laatste generatie van de Dodge Viper.
Ah ja.
Zoals algemeen bekend is, ben ik niet het voorbeeld van goede smaak. Dus ik vind die auto gewoon echt heerlijk dik om te zien. Dat vind ik nou zo'n auto dat als je langskomt, dat ik er gewoon alleen al het kijken...
Ja, maar ik vind het ook een gaaf ding, ja. Het is gaaf.
Zelfs al zou ik doof zijn en ik zou hem niet meer kunnen horen, dan zou ik het nog gaaf vinden dat ik hem zie. Ik was vlak voor de corona-uitbraak was ik een keer in Miami voor een persreis. En er stond zo'n ding geparkeerd voor het hotel. En ik op een gegeven moment, ik ben meestal heel erg op tijd. Ik ben heel erg punctueel. Dus ik stond te wachten tot de rest van de groep daar ook was, zodat we naar het...
Dus een steek naar de rest van de groep die dus niet punctueel is.
Nee. Oh. Punctueel betekent bij mij dat je altijd 5 tot 10 minuten voor de afgesproken tijd er bent. Okay. Zodat je zeker weet... Dat jij niet degene bent op wie gewacht wordt.
Fair enough.
Zo ben ik, zeg maar. Zoals een hoofdredacteur ooit zei... Dit moet je niet verkeerd opvatten... maar eigenlijk ben jij een halve Duitser. Dat is het grootste compliment dat ik ooit in mijn carrière gehad heb. maar goed, we wijden uit. En toen zat ik eventjes voor dat hotel... zat ik op een bankje te kijken gewoon naar dat ding. En dacht, ja, hij is gaaf. Ik vind het zo'n gaaf ding. Dus dat is één. En dan een 8,4 liter V10 met een handbak. En die V10 die fascineert me ook maatloos. Mm-hmm. Het verhaal van die V10 is natuurlijk dat ooit de Viper moest komen. Ze hadden een V10, ze hadden ook Lamborghini. Dat was toen van Chrysler.
Oh ja, waar dat heb ik al vergeten, ja.
Dus ze hebben gewoon een pick-up motor hebben ze gepakt en tegen Lamborghini gezegd, maken jullie daar eens een sportmotor van? Nou, dat bleek toch niet echt te doen te zijn. Tenminste, niet zoals ik een V10 voor me zie. Nee. Want ik denk dan inderdaad Lamborghini, Lexus LFA, Porsche Carrera GT. Eigenlijk is de enige reden dat je een V10 bouwt. Hè? Want het is complexer dan een V8 en minder soepel dan een V12. Mm-hmm. Dus de enige reden dat je het bouwt is dat je veel toeren kan draaien. En toch nog een fatsoenlijke motorinhoud hebt. Want de individuele zuigers of cilinders zijn klein, maar de totale motorinhoud best fors.
Ja.
En je kan toch lekker veel toeren draaien. Zie je ook de E60 M5. Maar ja, met 8 liter en inmiddels 8,4 liter in de laatste generatie zijn die zuigers alsnog zo groot. Dat ding heeft geloof ik zijn rode lijn bij 6.500 toeren. Ja, ja, dus zeg maar, wat een beetje 3-cilinder ook nog wel redt.
Ja.
En dan zit hij ook nog eens vast aan een handgeschakelde 6-bak. En dat is een 8,4 liter, dus hij heeft wel iets van 600-700 pk. Het moet gewoon echt wel een ervaring zijn. En dat geldt ook wel voor die eerdere generaties. Mijn collega Michiel Willebrands heeft hem volgens mij wel eens op zijn tegenvallen gezet. Die heeft,
zeker, ja.
Ik denk een eerste generatie gereden voor de 90's helden destijds volgens mij. En collega Michiel Willebrands is een West-Fries. Dus die heeft ongeveer net zoveel emotie als Kimi Räikkönen. Maar ja, toen hij daarmee had gereden, ja. Toen was hij toch wel een beetje onder de indruk.
Ja.
Dus dat schijnt echt een levensgevaarlijke auto te zijn. En die laatste generatie was ook nog wel een auto waar je dan iets mee kon. Niet zo goed als de Corvette van die tijd. Want dat was echt, die had zo'n stap gemaakt dat alle Engelse bladen of Amerikaanse bladen ook zeiden, nu is de Viper gewoon dood.
Want de C6, hè, was dat?
C7, denk ik.
Oh, toen pas. Was hij al zo oud, die laatste Viper?
Ja, de laatste Viper is tussen 2013...
Oh ja, dat is C7, ja, Stingray. Wat inderdaad een hele fijne auto was. Ja.
Nu is er geen reden meer om voor de Viper te gaan. Nou, ja. Tot die conclusie zijn ze ook gekomen. Dus inmiddels is de Viper gestopt. Maar ja, dit wil ik gewoon wel een keertje meemaken.
Ja.
Gewoon de looks, het geluid van die V10, het rijden ermee. Dat wil ik wel een keer meemaken. Dus.
Ja, gaaf. Ja, hij staat mij minder hoog, maar ik zou hem even goed graag wel een keer rijden. Voor dezelfde reden als jij een keer die beleving voelen van zo'n hok. Wellicht inderdaad voor weer zo'n special of zo. Is niet heel onhaalbaar, ook al staan ze niet op elke straat ook in Nederland. Maar,
er is ook gewoon iets aan een hele grote atmosferische motor onder je rechtervloed.
Ja.
Dat rijdt anders dan een turbomotor met evenveel vermogen of een elektromotor met net zoveel vermogen. Het is gewoon de...
Ik denk voor ons beiden is het de V12 van Ferrari. Hè? Jij natuurlijk in die Daytona en ik in de 812...
Qua grootste motorinhoud bedoel je?
De grootste motorinhoud atmosferisch.
Nee. Ik heb ooit wel eens met een 9 liter atmosferische diesel gereden.
Een vrachtwagen, zo. Ja, ik bedoel.
Nee, zo'n Amerikaans busje.
Ja, nee, oké. Okay.
Dus dat was denk ik de grootste waar ik ooit mee heb gereden. Even denken, heb ik niet nog ooit een keertje iets groter gereden? 6,5 liter is dat dan, hè? Dus dat is wel de...
Ik heb wel nog 8 liter de W16 van Bugatti met turbo's.
Die heeft turbo's inderdaad. Ja. Nee, dan denk ik dat inderdaad, die ik in professionele capaciteit heb gereden, dat de grootste was. Ik wou ook nog wel een keertje zo'n Z06 rijden van de Corvette, met 7 liter V8.
Ja.
Gewoon atmosferisch vermogen, met dat soort formaat, dat is gewoon heerlijk.
Nee, die wil ik ook nog een keertje. Het is wel, zoals wij weten, is dan de auto kan wel eens wat misgaan.
Ja.
Maar, voor onze tijd gelukkig, maar lachen.
Wel tricky.
Gaan we door naar de tegenvaller. Stefan noemde daar de Astra OPC. Van wat generaties terug. Nou, dat kunnen we wel inkomen. Zullen we zeggen, blind, dat het toch een beetje zwaar hok was.
Ja.
Daarvoor noemde jij de Audi A1 van de tweede generatie.
Ja.
Konden we ook wel inkomen. Ik ga deze keer voor de Peugeot 108.
Ja, ik las het in het script. Ik ga meteen de vraag stellen. De eerste of de tweede? Want de eerste was zeg maar de oorspronkelijke Citybug. Waar je ook de... je zegt de 108. Sorry.
Ja, ja even, ik zit te kijken. Ik denk,
de eerste was de 107.
Ja.
Ja, sorry. De Aygo en de C1 bleven natuurlijk hetzelfde.
Ja.
Maar de 108...
Ook de reden dat ik 108 opschrijf en niet Aygo of C1, zeg maar. Want dat had ook gekund met...
Nieuwjaar, jongens. Maar ik moet nog even inkomen.
Zoals ik schreef, de Peugeot 108 en anderen. Met de anderen bedoel ik dus inderdaad de afgeleide van Citroën en Toyota. Omdat... dat een zo'n magere stap was ten opzichte van de Peugeot 107 en afgeleiden. Want die waren eigenlijk hun tijd wel ver vooruit. Zeg maar echt een aasgemend autootje wat vooral dat Toyota natuurlijk een basis gemaakt had. Wat echt goed was, een hele goede value for money. En niet voor niets had heel Nederland zo'n ding. Vooral die Aygo en 107, Citroën deed iets minder. Maar waren gewoon hartstikke leuke kleine autootjes. En mijn wederhelft heeft er nog een gehad. Dus daar reed ik ook nog wel eens in. En dan reed ik weer tussen alle testauto's in. Dacht ik, ja... Zoveel is hier echt niet mee. Zeg maar, kom goed vooruit. Ik mis nog meest een goed multimedia systeem eigenlijk. Maar qua rijden, ik tokkel wel een end weg hoor.
Ja, en toch, dat is zo'n auto, die eerste generatie, waarvan je dacht, beter geen multimedia systeem. dan een crappy multimedia systeem. Ik bedoel, dit ding had gewoon een radio.
Ja.
Dus nou ja, prima, hang je telefoon aan de ruit. Heb je ook navigatie?
Nee, precies. En je blower zit je gewoon hard aan en kom je wel. En verder value for money van die auto was echt steengoed. En toen werd de rest van de automarkt wakker. En toen kwam Kia met ineens een goede versie van... Want die had al Picanto's, maar dat was flut. Maar ineens was daar een hele goede Picanto en een hele goede i10. Maar ook iets als een Up, wat ineens op de markt kwam. Wat wel duur was, maar wel goed voor hun beurt. Alleen de motoren waren een beetje zo, hè. Maar rijden, afwerking, allemaal top. En zelfs iets als wat later kwam, de Opel Carl. Die maar gek kort geweest is, maar wat een hele goede auto was.
En is een Pixo.
Dat was een slechte auto, vond ik.
Ja,
Pixo, ja, die is bij ons zo'n keer laatste geworden. Multitest en 11 auto's.
Fair enough.
Of nou, misschien één de laatste, maar goed, dat erf niet hoog. En de Alto van die tijd trouwens ook, toen kwam de nieuwe Alto, die was inderdaad ineens wel goed. En toen kwam de 108 en opgeleide. En het was gewoon eigenlijk een beetje dezelfde techniek met een iets nieuw jasje. En dacht je, ja, hoor eens, de rest is al een stukje verder. Dus ineens ging ze van voorloper naar achterloper.
Ja, nee, het is een uitstekend voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong.
Ja.
Ik heb de introductie van die auto nog gedaan.
Oh, leuk. Oh, dat is niet. Grappig.
Ja, toen zaten we in een heel chic hotel in het centrum van Parijs, waar volgens mij ooit de bikini gelanceerd was. Dat was volgens mij het verhaal. Dus nou, weet je, leuk.
Ook leuk, ja.
En toen hadden we daar de perspresentatie. En dit is zo'n plat, het is een beetje een in-crowd joke. Mm-hmm. Maar toen stelde iemand echt de vraag, en wanneer komt de diesel? En dat degene die de perspresentatie leidt, die keek hem echt aan. Next question. Dat was echt een schitterend moment.
Maar dat is, dat. Ik, en daar hebben ze een hoop laten liggen. Want nou, heel wel, ze hebben puur op imago nog een hoop verkocht. Want een heleboel mensen zijn gewoon overgestapt van 107 Aygo C1 naar de 108 Aygo C1.
Nou, de restwaarde van die dingen was ook gewoon heel goed. Van die eerste generatie Citybug, die zijn nog steeds trouwens best wel duur.
Ja, omdat ze ook heel betrouwbaar. Gewoon te kleine Toyotatjes.
Je weet wat
en,
je
debiel zuinig. Voor die tijd toen al met gemak 1 op 23, weet je wel. Nou ja, dat zou met de huidige techniek zou dat zo 1 op 28 zijn, denk ik, in zo'n autootje.
En ik vond het inderdaad geinig om mee te rijden.
Onderstel was lekker strak en helemaal niks mis mee. Dus,
nou, één ding, de stoelen.
Nee, dat klopt.
Maar voor, auto, als je langer
maar voor dat
zat,
geld,
dacht je echt, ja, nou, van wat verwacht je dan? Dacht je het. Echt dat je na een uur al dacht van, oh, ik begin nou kramp te krijgen en gewoon mijn rug is niet meer helemaal.
Maar ik kon geen concurrent was in die tijd die dat dan beter deed.
Nee, fair enough. Tot inderdaad de i10 kwam en zo. En toen
ja, dat was een enorme liep voorwaarts. En die 108 bleef gewoon hangen. En nou, de Korea die heb gewoon overgenomen. En de op en over en nooit meer teruggekeken. Want Volkswagen stopt zelfs. En die Koreanen die vieren feest. Dan mag ik door met de onderschatte auto wat positief te melden. En noem ik de Kia Niro EV.
Ja, vind ik een hele grappige keuze.
Ja.
Onderschat?
Ja, dat is best verklaar
je
van Nederland, hè?
Ja, precies.
Omdat ik heel veel mensen door onze goede testverslagen waarschijnlijk, die zijn ingestapt. En het werd in zijn nadagen best verkochte auto van Nederland, vooral door de elektrische versie. Maar zeker toen die kwam, vond ik het wellicht wel. Kijk, de Tesla was toen ook net, maar gezien value of money, de beste elektrische auto die je kon kopen überhaupt. Gewoon wereldwijd, dit is de beste elektrische auto op de markt. En zei ik tegen mensen, ja, maar Kia... Nou ja, en dacht ik, ja, wat nou Kia? Het is gewoon de beste elektrische auto op de markt. En dat was een auto die ik voor het eerst reed. En dat ik na 2 kilometer, ik dacht, wat is dit een goed ding? En dan wist je ook, de range was toen ook, ja, ik weet het getal eigenlijk niet meer, maar verdiend meer dan 300 kilometer, denk
ik. Je kwam er in de praktijk gewoon 300 kilometer mee.
Terwijl de rest deed 150 en zo, weet je wel. En hij reed nog eens beter dan de rest. Drie fasen kwam snel, was niet in het begin, maar toen hoefde dat nog niet per se. Ze waren hun tijd echt heel ver vooruit.
Ja, en dus zette je daar een Jaguar I-Pace naast en dacht je, wat is hier misgegaan?
Ja, ja, terwijl die reed nog best wel aardig, zou ik zeggen. Maar qua elektrotechniek was dat echt hun Tesla-momentje. Ze veegden de vloer aan met de rest. Hyundai deed het ook met de Tucson. Alleen, die was 500 euro duurder en krapper. Wat al genoeg reden was om de vergelijkende test te verliezen. Van,
ik denk dat je de Kona bedoelt.
Oh, de Kona, sorry. De Kona Electric.
Ja, ja.
Was zo leuk, die heb ik tegen elkaar gezet. En alle techniek was natuurlijk hetzelfde. Die Tucson was krapper. En duurder. En verder was alles een beetje gelijk. Ja. Dus gek genoeg, de Kia won. Design en smaak. En vond ze bij Hyundai raar, want je wilt toch juist een kleinere auto, want het parkeert makkelijker.
Dan oh ja. Ja, ja, ja. Nee, vandaar ook al die Phantoms die verkocht worden wereldwijd.
Ja. Dus dacht ik, ze hadden kunnen zijn, maar Kia was gewoon op de paalpuntje net beter, waar de rest gelijk was. En ik hoorde toch heel vaak, nog steeds bij de EV6, ook nog wel, maar eens minder, van ja, maar ik ga toch geen Kia kopen? En dacht ik, ja, dan onderschat je zo schromelijk wat hier aan de hand is. Want het was echt...
Nee, dan heb je het. Dan laat je dan laat je merken imago wat mij betreft te zwaar wegen.
Ja.
Want het is gewoon een betere auto.
Ja.
Sterker nog, ik ben het helemaal met je eens. De Kia Niro EV was zo goed dat de EV6 eigenlijk door die auto een beetje tegenviel.
Ik snap wat je bedoelt. Kan inkomen. Zeker qua rijden wel, maar...
Qua rijden was het een veel betere auto. Ja. Veel mooier afgewerkt, ruimer.
Ja, maar je verwachtte dat ze weer zo'n leap zouden maken.
Nou, inderdaad. Als je denkt van, maar als je dit kan op basis van in feite een bestaande auto, dus het is een geëlektrificeerd model, mm-hmm. en je gaat nu van de grond af aan een elektrisch platform maken, dan moet er minimaal 700 kilometer WLTP en dan moet hij minimaal 400 kilowatt kunnen laden.
Nou, het snel laden is oké, hè?
Ja, het snel laden is oké, maar het is niet zo grensverleggend als dat... Tenminste, ik dan had gehoopt voor een model echt vanaf de grond af aan met 800 volt techniek, et cetera, er allemaal in zat. En dat is echt helemaal de verdienste van de Kia Niro EV, want zo'n EV6, buiten de zitpositie die een beetje moeilijk is het echt ook een van de beste EV's op de markt.
Ja, ook wel veel. Maar ja, lange mensen passen niet in trouwens, ook wel een puntje, wat ik toch wel eens niet meeneem, omdat, ik ben 1,83, als ik erin zit, denk ik, het zal wel. Maar als jij over de 1,95 bent, kan ik niet zitten in een Kia EV6.
Nee, maar zelfs bij Kia's, en zeker Kia's die de combinatie hebben van een panoramadak en een elektrische stoelverstelling, dan moet je heel raar gaan zitten voorin. En dat heb ik al. En ik ben 1,80 meter. Dus zo lang ook weer niet. Dus als ik dat al heb, dan is er designtechnisch echt iets niet helemaal goed gegaan.
Wat jij zegt, die verbazing doet me echt denken wat ik had bij de ID3. Omdat de e-Golf was een ontzettend goede auto, waarbij zijn grootste nadeel was echt zijn actieradius. Maar om te rijden...
Hele fijne auto.
Soms wel beter dan gewoon een Golf. Zeker beter dan de GT1. Toen kwam de ID3. En dacht ik ook, na die e-Golf had ik eigenlijk wel wat meer verwacht dan dit. Dus dat is zo gek, hè? Dat dan een standalone EV niet zo goed was als de omgebouwde ICE van de vorige generatie.
Dat is heel verwonderlijk.
Ja.
Bijna net zo verwonderlijk als de eerste keer dat ik met de e-tron reed. Voor de facelift.
De e-tron SUV.
Ja. Dat je dacht, dan heb je 5 jaar lang lopen teasen. Ja. Je had een Tesla als voorbeeld.
Ja.
En dan komt dat ding maar 250 kilometer in de praktijk. Ja. Wat heb je dan zitten doen al die jaren?
Ja. Dat is dus een beetje ook, dan komen we terug op Blue zit het cirkeltje mooi rond. Er is toch wel meer aan de hand, onderhuids, qua software en aansturing en efficiëntie van elektromotor en accutechniek. Ja. Dan gewoon, dat is ook wat bij Stellantis misgaat, hè, met de 2008. En dat is de auto's die in de winter ineens maar 190 kilometer ver komen en zo.
Ja, maar goed, daar kun je nog van zeggen. Het is A, een geëlektrificeerd model. B, het is ook een beetje dipping the toe in the water. Weet je wat, dat je niet gelijk all-out gaat. En die zaten prijstechnisch, zeker toen ze kwamen, waren dat zo'n beetje de voordeligste elektrische auto's die je kon kopen buiten, zeg maar, een gek...
Zo'n E208 was in het begin 37k, hè?
Ja, maar dat was voor die tijd, was dat
redelijk... ID3, die was 33.
Maar ID3 was er toen nog niet.
Nee.
Dus, dus weet je, het zat aan de onderkant. Dat was een voorzichtige poging. Daar kon ik nog wel, daar kon ik nog wel inkomen, zeg maar. Inmiddels zou ik niemand meer aanraden, hoewel er een gefaceliftde versie op stapel staat.
Ja.
Dus misschien liggen de kaarten dan weer helemaal anders. Want je ziet hoe hard het kan gaan. Die e-tron is nu gefacelift naar Q8 e-tron. En nu zit er ineens een WLTP range in waarvan je denkt van oké, dat is respectabel.
Ja.
Dus het kan heel hard gaan. Desalniettemin, toen die kwam, vond die 208 niet bijzonder slecht. Dus.
Om te rijden, qua range vond ik het echt, ten opzichte van Kia en zo, echt... Je komt een jaar later met iets wat veel minder goed is. Dat was wat ik echt zag.
Ja, fair enough. Dat is helemaal waar. Maar een jaar vind ik nog, dan was je op dat pad.
Ja.
En dan is het gewoon heel ongelukkig dat Kia net daarvoor met zo'n goede auto maar als je, wat ik zei, dat is wat bij de e-tron zo opviel. Dat je echt jarenlang hebt zitten teasen. En we zijn op alle continenten naar dat ding wezen kijken. En we kunnen met een miljoen miljard kilowatt kunnen we regenereren. En daardoor wordt het een fantastische actieradius. En dan komt hij en dan kun je 250 kilometer rijden. Wat heb je dan zitten doen?
Nee, dat was zo'n beetje ook blabla voor weinig.
Maar goed.
De e-tron ging toen verder. Maar goed, dat is ook Porsche techniek. Dus
de e-tron GT. Ja.
En nieuwe Audi S6 wordt ook goed. Wel uitgesteld tot 2025, want Porsche Macan techniek. Maar dan wat je zegt, daar is toch weer probleempje van de verste orde. Nou, we hebben zo lekker gekletst dat we lekker uitgelopen zijn. Dus met, als ik kijk naar de garage en de intro's, kijken of ik gewoon even één dingetje uit kan pikken als van wat gaan we nog voor leuks doen. Wellicht kunnen we daar de volgende keer dan wat meer over hebben. Dat zie ik jou. Nou, jij reed met een Chinese auto, de Voya Free.
Ja.
Ja, nu hebben wij...
De tijd is te kort om daarover te kunnen zeggen wat ik daar graag over wil.
Dat is een mooie teaser. En wat ik ga doen de komende weken is rijden met de EQS 53 AMG. Dus volledig elektrisch, maar dan op zijn AMG's. En dat vind ik zover interessant, want geen idee wat ik kan verwachten. Dus ook dat is leuk om er de volgende keer over te hebben. Dus dan hebben we van lichte teaser kunnen droppen.
Nou.
Was dat het voor deze week? Heb jij, naar aanleiding van wat we besproken hebben... Nee, ik merk ineens, ik heb een onderwerp overgeslagen. Nou, dan steel ik even jouw vraagmomentje weg. Tenzij, had jij al iets bedacht? Of had je...
Nee hoor, ik heb een weggeefactie, maar die kan de volgende keer.
Oké, want over weggeefactie gesproken. Ik zie nu pas, ik heb een onderwerp geskipt. Er kwamen opvallend veel reacties binnen op de Audi racehandschoenen.
Oh,
die jij
ja.
weggeeft. Echt tientallen mails achter elkaar binnen van mensen die hem graag wilden. Daarna volgde de mails naar de vorige podcast met Stefan. Die zeggen, ja Horus, ik heb meegen die prijsvraag. Jullie beginnen niet over, hoe zit dat? Nou, slecht nieuws. Als je niks hebt gehoord, heb je niks gewonnen. Want de winnaar heeft al bericht gehad. Maar wij hadden wel gevraagd, laat even weten wat je wil me doen. Hoop mensen zeiden, ja, ik vind ze in de winter wel lekker voor in de auto. Maar ik dacht, ja, het zijn racehandschoenen. Ja. Dus om daarmee in een gewone straatauto in de winter binnen te rijden, vond ik een beetje fout.
Nou, dan is dat de vraag van de week. Wat dachten jullie daarmee precies dan te gaan doen? Misschien rijden wij gewoon niet hard genoeg, dat we die handschoenen nooit nodig hebben. Of waren jullie echt van plan om de trackdays mee te gaan doen?
Nee, het stond lekker warm en zo.
Oké.
Terwijl ik dacht inderdaad meer van, leuk, ik heb een kart en dan is het buiten, is het als het koud is op de kart wel lekker. Dat was meer wat ik, of had ik dat fout bedacht, wat voor handschoenen jij had meegenomen?
Nee,
dat
een beetje voor de buiten. Zijn echt racehandschoenen. Ja. Dus die trek je aan als je gaat racen. Ja. Het zit al een beetje in de naam.
Ja.
Of in ieder geval op een circuit gaat. Dus nou ja, misschien waren er gewoon heel veel trackday enthousiastelingen bij.
Nee, maar dat mag. Dat, zeg maar, mensen zeiden van, ja, nee, in de winter vind ik dat wel lekker in mijn auto. Okay. Zijn buiten
nou, daar, dan heb je er ook niks aan verloren, want zo warm zijn die handschoenen.
Nee, ja.
Sterker dat nog, vond ik just the opposite.
Even goed, nou, reden volgende keer te luisteren, Marco heeft al verklapt, is dat er een nieuwe winactie aankomt. Dus doe dat vooral. Dank jullie sowieso weer voor het luisteren het hele afgelopen jaar. En we gaan 2023 lekker verder. Laat vooral even een review achter met leuk tekst als je luistert via Apple of Spotify. Bij Apple kan het in tekst en Spotify alleen met 5 sterren even aanklikken. En tot de volgende keer. Dag.
Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden. Autoweek, vol van
auto's. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.